Inderdaad vinden wij in de Bijbel niet alleen beschreven hetgeen de Heer Jezus tot stand gebracht heeft in zijn vernedering, zijn uiterste vernedering, zijn kruisiging, maar zoals zojuist gelezen is uit Romeinen 8, wat meer is, en dat is de feitelijke prediking, wat meer is, hij is opgestaan. We hebben niet maar van doen met een historisch feit en dat was het dan, maar we hebben van doen met de actuele situatie, dat degene die eenmaal voor ons leed en stierf, of met de woorden van Hebreeën 1, dat degene die eens de verzoening onze zonde in zichzelf teweeggebracht heeft, dat die leeft en wat meer is, die is gezeten aan de rechterhand Gods en die voor ons bidt. Of zoals, ik heb 1 Korinthe 15 voor me liggen nu, daar staat, maar nu, vers 20, Christus is opgewekt uit de doden, is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Er stonden een paar woorden meer in de Statenvertaling. En die heb ik overgeslagen omdat het woordje en er niet staat. Ik zeg altijd, dat verzwakt de constructie alleen maar. En dat woord geworden, dat is alleen voor de Duitsers nodig, verder voor niemand. Dus ik heb het ook maar weggelaten, want het hoeft er helemaal niet te staan. Er staat, maar nu, Christus is opgewekt uit de doden. Of hetzelfde nog een keer, want dat woordje en doet net alsof het een opsomming is, maar het staat er niet. Dus het staat hetzelfde, maar nu nog een keer. Christus is opgewekt uit de doden, dan wel Christus is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat is de uitdrukking. Let op dat er niet staat, hij is de eerste dergenen die ontslapen zijn. Daar hangt ook al een heel verhaal aan. Ik heb de laatste tijd daar een discussie over met iemand. Daar hangt al een heel verhaal aan. Want dit blijft een hardnekkige theorie rondwaren die zegt dat de oud-testamentische gelovigen in de hemel zijn. En leg dat eens uit. Dat schijnt niet door te dringen dat dat niet zo is en dat het helemaal niet kan. Bovendien, als het wel zo zou zijn, dan betekent het dat de Heer Jezus niet de eerste is. Nee, dan zijn anderen hem voorgegaan, dus hoe dan ook. Maar ja, dat vindt men ook geen argument, omdat men de inhoud van die term allemaal niet kent. En dat maakt zo'n discussie natuurlijk verschrikkelijk moeilijk allemaal. Die denken dat het hier namaals niet het dodenrijk is, maar de hemel. En dat soort dingen weer, dat is allemaal zo ingewikkeld. Maar goed, er staat niet, want dat wilde ik zeggen, er staat niet hij is de eerste dergenen die ontslapen zijn. Er staat hij is de eersteling. Dergenen die ontslapen zijn. En mocht u nou zeggen, ik zie het verschil niet, dan zeg ik, dat is mooi dat u dan hier bent op deze eerste paasdag, want dan kunnen we het er eens over hebben. De eersteling is namelijk een woord ter aanduiding van wat heet de eerste vruchten van de oogst. Het is het woord voor degenen die weliswaar eersten zijn, maar eigenlijk te vroeg. Dat heet een eersteling. Een vroegeling, ik weet niet of dat een goed woord is in het Nederlands. Maar dat is wat de eersteling. Wij kennen het woord uit oud-testamentische inzettingen, de Levitische inzettingen. Namelijk met betrekking tot de oogst. Nou ja, tot de jaarlijkse opbrengst van, uit de agrarische sector. Dat wil zeggen, in dit geval meer specifiek van de landbouw en van de verschillende aspecten daarvan, want de eerstelingen zijn de eerstelingen van uw tarwe, van uw gerst, van uw wijnstok en wat het maar was. Misschien van je pruimenbomen, maar ik geloof niet dat die in de Bijbel staan. Maar de eerste vruchten van de oogst, dat zijn de hele vroege. En de bedoeling was, want dat schrijft de Levitische wet voor, dat die eerstelingen verzameld worden, en het zijn ook echt alleen maar de eersten, en dat die geofferd worden aan de Heer, en laat ik me dan beperken tot het graan, wat er maar staat. Daar staat dat die eerste halmen, die zouden verzameld worden, bijeengevoegd worden, als één garve heet zoiets. En dan zou die garve in de handen van de priester geheven en bewogen worden voor het aangezicht des Heeren. Dat wil zeggen, ergens in de tabernakel, dan wel de tempel, het zal de tempel moeten zijn. uiteindelijk. Maar goed, levend gemaakt, bewogen, opgeheven, verhoogd voor het aangezicht des Heren. En bij nader inzien, moet ik dan meteen maar even zeggen, wij vieren officieel, want dat schijnt zo te horen, vieren wij Pasen. Dan moet ik u zeggen, wij vieren het alle dagen, dus het maakt mij niet zo heel veel uit. Maar officieel is het nu Pasen en u weet waarschijnlijk dat men vooral vroeger nogal discussie gehad heeft over wat de juiste datum is, de juiste dag voor het vieren van het paasfeest. Mede omdat het paasfeest geacht werd het belangrijkste christelijke feest te zijn. Terecht trouwens, omdat het idee is, wij vieren de opstanding van Christus. En als er iets belangrijk is in de heilse historie, is het dat. Dus als je dat nou gedenken wil, wel op welke dag moet dat dan? En elk jaar opnieuw komt die discussie daarover voorbij. En ik wacht nog steeds totdat iemand zegt dat wij eigenlijk helemaal geen Pasen vieren. Wij vieren die eerstelingengarf. Daarmee is het probleem opgelost. Ook niet echt natuurlijk, maar doe maar. Want hoe was dat? De Levitische inzetting schrijft voor dat men op de avond van de 14e paaslam slachten eet. En de 15e, de andere dag, is de eerste dag van de 7 dagen van het feest van ongezuurde broden, ook genoemd het feest van Pascha. Het feest van Pascha. Zo hadden mensen die hier al protesteren, maar de Bijbel leert dat de 14e is de avond van het eten van het paaslam. Dat heet niet een feest, op geen manier. De dag daarna zult gij de Heer een feest vieren, 7 dagen lang. Dat heet het feest van Pascha, omdat het volgt op het slachten en eten van het paaslam. Het heet ook feest van ongezuurde broden, omdat al een dag eerder, dat is al op de 13e feitelijk, het zuurdecem uit het huis zou worden weggedaan, zodat op de 14e bij het slachten en eten van het paaslam geen zuurdecem aanwezig is. Daar hebben wij nog de inzetting van de grote schoonmaak aan overgehouden in het voorjaar. Geloof het of niet, maar het is echt waar. Ja. En daarna de 15e tot en met de 21ste zijn de 7 dagen van het feest van Pascha. En het punt is, die vallen steeds op een andere dag van de week, omdat ze vallen op de vaste datum. De 15e tot en met de 21ste. Hebben we dat nog? Zoiets als wij het met kerst hebben, we zeggen op welke dag valt dat? Ja, 25 december, maar welke dag van de week is dat? En Pasen officieel, dat valt niet op een vaste dag van de week, want het valt op een vaste datum. 15 tot 21. En wat er voorgeschreven wordt, is dit, Leviticus 23, onder andere. Wat er voorgeschreven wordt, is dit, dat in die 7 dagen zitten dus echt alle dagen van de week. Maar het begint steeds op een andere dag. Maar ergens in die 7 dagen van het feest valt de Sabbat, zijnde de zaterdag, avant la lettre, maar de 7e dag van de week. En op de dag na de Sabbat, in de week van Pascha, zou men de eerste halmen, de eerste garven, de eerstelingengarven verzamelen en bewegen voor het aangezicht des Heren. Dat wil zeggen, de dag na de Sabbat, wij noemen die dag de zondag. Nou, dat is wat wij vandaag vieren. En daarom valt Pasen bij ons altijd op een zondag. Omdat het zich niks aantrekt van een datum. Maar het heet gewoon de eerste zondag, dan wel de eerste dag der week, na de eerste volle maan in de astronomische lente. Dat is dus na 21, vroeger kan het niet, 21 maart. Dat is de voorjaarseveneen, dan begint astronomisch gezien, het enige echte vind ik, begint de lente. Daarna wordt het een keer volle maan. En na die volle maan, dat is dan officieel na de 14e Nisan zou dat moeten zijn, de eerste zondag daarna, dat is de dag van de eerstelingengarf. En wij benoemen dat als Pasen, maar in werkelijkheid, het is dus inderdaad het feest van de eerstelingengarf. En de oogst begint met een eerstelingengarf, dat is eigenlijk veel te vroeg, want het is lang de tijd nog niet. Maar er zijn nog eenmaal van die halmen die toch vroeg rijp worden. 50 dagen daarna, vanaf die zondag, 50 dagen daarna is het Pinksteren. Want de Bijbel zegt dat men 7 weken zou rekenen vanaf die dag van de eerstelingen garf tot de dag van de eerstelingen broden. Want dan is de oogst wel rijp. Moet je je voorstellen, dat is 50 dagen later. Kun je nagaan hoe vroeg die eerste halmen zijn van de eerstelingen garf. 50 dagen daarna is aan het begin van de oogst, dan is de oogst rijp. Maar het eerste wat men inzamelt is bestemd voor de Heer. Dat wil zeggen, men zou het verwerken tot één deeg waarvan men twee broden bakt. En vervolgens zou men die broden 50 dagen, dus 7 weken en een dag, 50 dagen na die eerstelingen garf, zal men die broden bewegen voor het aangezicht des Heren. En wij noemen dat het Pinksterfeest, want Pink, dat is 50. Heb je dat nog? Wij noemen het ook feest van de eerstelingenbroden. Maar goed, dat is nog steeds eerstelingen. En de dag na Pinksteren, dan begint pas de oogst. Zo staat het in de Bijbel. Dus aan de echte oogst gaat wat vooraf, tweevoudig, de eerstelingen garf en de eerstelingen broden en daarna komt de oogst. En de oogst wordt hier in 1 Korinthe 15 vergeleken met de opstanding der doden, want het graan wordt gezaaid en het komt niet op als het niet eerst sterft, weet u wel, het tarwegraan. En daarna krijgt het een lichaam, als het opkomt, daar hebben we het niet zo lang geleden, dacht ik, over gehad. Hetgeen gij zaait, daarvan zaait gij het lichaam niet, dat worden zal, maar een bloot graan, naar het voorval van tarwe of enig andere der granen. Gerst en gerst en rijst en wat het maar was, zo komt het dan op. En het wordt vergeleken met de opstanding der doden. En wat de opstanding der doden betreft, daarvan staat dat wij van doen hebben met een bepaalde volgorde, vers 23 van 1 Korinthe 15, en ieder in zijn orde, de eersteling, eerste vrucht van de oogst, de eersteling, Christus, onder verwijzing logischerwijze naar de eerstelingen garf, daarna die van de Christus zijn in zijn toekomst, logischerwijze, onder verwijzing naar de eerstelingen broden van Pinksteren. En daarna zal het einde zijn. En bij einde moet je weten dat het woord ook betekent doel. Dan wel de voltooiing. Want dat is wat het is. En dat zal zijn wanneer hij het koninkrijk aan God en de Vader overgegeven zal hebben. Kortom, dat is op de jongste dag. Zoals iedereen kan weten. Want los van hoe het hier staat, weten wij over de opstanding ten jongste dagen, omdat die in verschillende plaatsen in de Bijbel genoemd wordt. En dat is uiteraard de laatste, en daarom heet het ook zo. Dus je hebt wat opstandingen betreft niet meer dan 3 gelegenheden waarbij dat gebeurt. Voor zover er nog meer opstandingen in de Bijbel genoemd worden, betreft het opstanding waarbij men terugkeert in deze oude schepping, zoals we althans in het Nieuwe Testament hebben, de jongeling van Naaien, het dochtertje van Jairus, Lazarus, en in de toekomst alsnog de martelaren uit de grote verdrukking, die dan alsnog het koninkrijk op aarde binnen zullen gaan, ondanks dat ze zijn onthoofd, wie zou dat nog gedaan hebben, onthoofd vanwege het getuigenis dat zij hadden. Ja, het is een luguber verhaal, maar zo staat het in de Bijbel. Maar waar het gaat om opstanding in het definitieve verheerlijkte lichaam, vinden we 3 fasen, staat hier. De eersteling, let op het woord, eersteling Christus. Daarna die van de Christus zijn, dat dus staat er niet, maar staat er in de grondtekst wel. Toen heeft iemand uitgevonden dat het niet hoeft. Daar hebben ze gelijk in, het hoeft er niet te staan. Maar dat is nou juist de reden waarom je het niet moet weglaten. Als het er dan toch staat, moet je het in de vertaling wel meenemen. Dus het moet zijn van de Christus. En ik vertel dan maar erbij dat die uitdrukking in de theologische wereld van oudsher bekend is. Omdat de uitdrukking de Christus de uitdrukking is niet maar voor de Heer Jezus Christus, maar voor heel de gemeente. En zo staat het hier ook. Dat is in zijn toekomst. En daarna alsnog de voltooiing. En ik wijs er maar op dat degenen die van de Christus zijn, dat slaat dus op de opname van de gemeente enzovoorts. Maar de aardigheid is dat de gemeente ook wordt aangeduid als eerstelingen. Want er staat in Jacobus 1. Behalve dan voor degenen die Jacobus hebben weggeredeneerd. Zo van, dat gaat niet over ons. Want daar staat het. God heeft ons wedergeboren, heeft ons gebaard uit het woord der waarheid, opdat wij zouden zijn eerstelingen zijn de schepselen. En het woord eersteling, misschien herken je het niet in het Nederlands, maar toch ook in het Nederlands, eersteling staat voor de eerste vruchten van de oogst. Anders heet het gewoon eersten. Hebben we die nog? En het brengt ons bij nog een heel andere zaak. Nou, niet een heel andere, maar een enigszins andere zaak. Maar ik hoop dat dit tot u doordringt. Christus de eersteling, onder verwijzing naar de eerstelingen Garf, daarna die van Christus zijn. Dat is een gemeente, eerstelingen, volgens de terminologie in Jacobus in elk geval. En daarna komt pas de oogst, maar dat is in de volleinding der eeuwen, wat het maar wezen mag. Maar er zijn nog andere woorden voor. Ik ben even aan het kijken of het hier ook staat. Nee, hier niet. Hier staat in 1 Korinthe 15 twee keer dat Christus de eersteling is, want het stond natuurlijk ook in vers 20. Maar we hebben nog een paar andere termen met ongeveer diezelfde betekenis en die leveren ons ook altijd problemen op. Om de zoveel tijd komen er altijd weer opnieuw vragen over. Dat zijn die andere twee termen met eerste, met name in het Nieuwe Testament, namelijk die van enig geborene en eerstgeborene. Toegepast in het algemeen, maar in ieder geval toegepast op de Heer Jezus. En gewoonlijk ontstaat het probleem door eigenlijk een gedachtenkronkel, maar toegaan. Namelijk, zo van als hij de eerstgeborene is, dan gaat het niet eens over de betekenis van de uitdrukking zelfs. Hè? Als hij eerstgeborene heet, hoezo is hij dan ook enig geborene? Want op een of andere reden denkt men dat als iemand eerste heet, dat dan ook een tweede zou moeten zijn, minstens. En dat berust op een misverstand. Als je met de wedstrijd meedoet en er doet verder niemand anders mee, omdat niemand zich heeft ingeschreven, dan word je automatisch eerste. Kan het ook niet helpen. Je begint met tellen, dit is de eerste. Ik heb hier maar één A4'tje trouwens bijna vandaag. Althans hier op de lessen, nou, dit is de eerste. Je komt niet verder dan de eerste. En dat is het. Er hoeft niet noodzakelijk een tweede te zijn. En eigenlijk, meestal is dat al het voldoende antwoord op de gestelde vraag. En dat is jammer, want er zit veel en veel meer aan vast aan die termen. Want enig geboren, ik ga het nog anders vertellen. Je hebt in de Bijbel het begrip eerstgeboorterecht, dat weet iedereen. Hè? Ik zou niet weten waar het staat. Ja, een recht van eerstgeboorte in Hebreeën 12 geloof ik. Verder weet ik niet, want meestal heet het eerstgeboorte in de Bijbel. Maar wij spreken over eerstgeboorterecht. Dat zijn nota bene voor de Italiaan onder u. Het zijn nota bene, zijn het drie woorden. Eerst geboorte recht. Om van achteraan te beginnen, is het dan een recht? Het antwoord is nee. Het is geen recht. Het hangt er maar vanaf of je het krijgt of niet. Het is arbitrair. Dat wil zeggen, pa maakt zelf uit aan wie hij het eerst geboorterecht heeft, hetgeen betekent dat die andere termen dus meteen al fout zijn. Hè? Want als u bij eerst geboorte denkt aan de eerste die geboren wordt, moet ik u meteen zeggen, dat kan je niet hard maken, want in de Bijbel blijkt dat dikwijls niet het geval te zijn. Sterker nog, overal waar het begrip naar voren komt of komt bovendrijven, is dat omdat nou juist niet de eerste die geboren werd het zogenaamde eerstgeboorterecht krijgt. Dus we zitten met een verschrikkelijk lastige term. We krijgen hem ook niet weg. We komen er nooit vanaf. En de reden daarvoor is ook een eenvoudige. Wij hebben geen woord ervoor in het Nederlands. Ja, dit. Kijk, in het Hebreeuws zijn het gewoon maar drie lettertjes. Eén woord. Zonder dat het nog een andere betekenis heeft of iets dergelijks. Begoor. Het is één ding. En wij hebben daar geen woord voor. En als we het al hadden, zouden we het inmiddels al lang hebben afgeschaft. Want in onze moderne wereldbeschouwing bestaan die dingen niet en vinden we dat het niet mag. Want alle mensen moeten gelijk zijn. Toch? En alle kinderen moeten een gelijk deel erven. En als het toch anders moet, dan heb je grote kans dat het aangevochten wordt en alsnog ongeldig verklaard wordt, al staat het 100 keer in het testament. Dan wordt het als onwettig beschouwd. Dus we hebben het spul afgeschaft. Dus we zitten er erg mee. Maar hoe komen wij aan die woorden? Die is makkelijk, ik probeer het snel te vertellen. Die is makkelijk. De woorden enig geboren en eerstgeboren zijn in principe woorden die wij alleen maar kennen uit het Grieks. Want het Hebreeuws kent die woorden niet. Ik zal u het zo uitleggen. En via het Grieks komt het tot ons naar het Nederlands. Want enig geboren is mono. Dat begrijpt u, het is er maar één. Enig geboren is mono. Als het een tweeling was, zou het stereo geweest zijn. Hè? Dus mono, genes, dat wil zeggen één. En dan genes, dat is van genao, van geboren worden, van genesis, dat woord is het. Hè? Genereren, generator, verwekken, voortbrengen, wat het maar is, dat woord is het. Dus enig geboren, letterlijk. Ons Nederlandse woord, enig geboren, is de letterlijke vertaling van het Griekse mono, genes. Met name uit het Nieuwe Testament, want dat is tot ons gekomen in het Grieks. Dus dat is wat het betekent, zegt men dan, want monogenes in het Grieks betekent eerstgeborene. En dan zeg ik, ja, dat kan nou wel wezen, maar ik heb er geen boodschap aan. Want ik moet u weer zeggen, niet alleen wij hebben geen woord voor begoer, maar de Grieken ook niet. En toen dus de vertalers van de Septuaginta, wij noemen ze de 70... Toen de 70, meer dan 100 jaar voor Christus, het Hebreeuwse Oude Testament zouden vertalen naar het Grieks, de wereldtaal van die dagen, zaten ze met hetzelfde probleem. Dat bestaat dus al meer dan 2000 jaar. Hè? Een probleem van hoe vertalen we begoren naar het Grieks? Want daar is geen term voor. En toen hebben ze dit bedacht. En nou ja, begoer, ik moet het nauwkeuriger zeggen nu. Want enig geboren, daar hadden we het over, is in de Septuaginta de vertaling niet van begoer, maar van Yachid. En Yachid komt van Egad. En Egad is één. Is gewoon het telwoord. Het hoofdtelwoord één. Egad, één. En je kunt het maken tot een bijvoeglijk naamwoord. Want je kunt maken de negende, de achtste, de zevende, de zesde enzovoort. Je kunt er een bijvoeglijk naamwoord van maken. En één wordt dan eerste of het wordt enig. Eén. Met een achtervoegsel. Enig. Ik weet niet waarom het niet vertaald is. Het kan worden eenluk. Dat had ook gekund wat mij betreft. Eenzaam heeft men ook ooit uitgevonden. En het wordt gebruikt in onze Statenvertaling als vertaling voor Yachid. Maar het idee is, het gaat over iemand die één is. Of enig. Of met een ander woord, maar die hebben we van de Fransen geleend. Uniek. Want dat zou je eigenlijk moeten schrijven met IQUE aan het eind. Hè? Uniek. Uniquement, enzovoorts. Want bij enig denken wij dat iets leuk is. Maar dat is de verloedering van de taal, denk ik wel eens. Enig betekent, er is er maar één van. Egad. En als dat genoemd wordt in de Bijbel, er is er maar één van, ik kom er zo op terug, dan vertaalt men het naar het Grieks met monogenes. En dat woord wordt gebruikt ook in het Nieuwe Testament, het Grieks van het Nieuwe Testament. En daar wordt het naar het Nederlands vertaald met enig geboren. Maar je zou het moeten vertalen met enig. En omdat wij denken dat dat betekent dat iets lollig is, zou je dus vertalen moeten met de Franse uitdrukking feitelijk, met uniek. Voor mijn part dan met IEK aan het eind. Uniek in de zin van, er is er maar één van. Heb je die nog? Sorry voor het ingewikkelde verhaal, want ik heb er nou nog één. Want we hebben nog zo'n woord, dat is eerstgeborene. En dat is van het Griekse proto. Je kent de prototype. Dat is de eerste beeld van iets, eerste uitvoering van iets. Proto, eerste. Proto, tokos. En tokos, dat is van een winkeltje, hè. Een toko. Tokos. Tokos wordt vertaald met rente. Nou ja, eigenlijk gewoon met opbrengst, hoor. En dus ook dat wat voortgebracht wordt, Het is een synoniem voor genao, genereren, voortbrengen, ter wereld brengen, eventueel. Vandaar dat je in Hebreeën 1 leest over, en als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, leuk hè, die termen bij elkaar. Want daar hebben we het over, prototokos is het Griekse woord dat men gebruikt in de Septuaginta als vertaling voor het Hebreeuwse begrip begoer. Ik zou u het liefst alle schriftplaatsen noemen waar het staat, maar dat is geen begin aan. Daar moeten we wat langere tijd voor uittrekken. Een hele tweede paasdag of zo. Maar dat gaan we dus niet doen. Maar ik kan u dat gewoon zeggen. Elke keer als daar dat begrip voor eerstgeboorterecht genoemd wordt, begoer, dan wordt het vertaald met dit woord, prototokos, of een afleiding daarvan. Dat doet er nou niet toe, maar het is dit woord in elk geval. Je zou het moeten vertalen met de eerste winst, de eerste opbrengst, de eerste rente, of wat het maar was of zo. En het Hebreeuwse begrip begoer wordt vertaald naar het Nederlands met eerstgeboorte in de Statenvertaling. En daar is geen andere betekenis van, dat woord. Het enige wat je nog bedenken kunt, is dat begoer beschouwd kan worden als een anagram. Een letterkeer heet dat. Als een anagram van Baruch. Dat is het woord voor zegenen. Of zegening. Of een anagram voor het woord voor knielen. Maar ik hoop dat u begrijpt dat die begrippen bij elkaar horen. Want als je niet knielt, word je niet gezegend. En als je de zegening wil ontvangen van Isaac, zal ik maar zeggen, eerstgeboorterecht, dan moet je wel eerst op je knieën en ontvang je de eerstgeboortezegen. Maar het zijn dezelfde letters en ze vertegenwoordigen dezelfde gedachtegang eigenlijk. Het is ook hetzelfde als namelijk Gerub. Dat zijn ook dezelfde drie letters. Maar die Gerub staat ook voor degene die gezegend is met heerlijkheid, met eerstgeboorterecht namelijk. Want wij hebben er geen ander woord voor dan dit. En daar zou je begrip voor op moeten brengen. Hoe dan ook, die woorden zijn makkelijk te herleiden, maar wat ze in het Grieks betekenen, dat maakt geen bal uit. Het gaat erom van welk Hebreeuws woord ze het equivalent zijn, de vertaling zijn. En de aardigheid is dat Begoor, eerstgeboren, en Yachid, eniggeborene, dat dat in het Oude Testament als synoniemen zijn voor een en hetzelfde. Het is de aanduiding van degene die de erfenis in ontvangst neemt, die de rechten en plichten erft van de erflater, om zo te zeggen, van de volgende generatie, om zo te zeggen, die deze rechten en plichten draagt. Dat is eigenlijk het hele verhaal. En mocht u dat vreemd in de oren klinken, wij hebben nog een paar families in Europa waarin die dingen belangrijk zijn voor henzelf, voor daarbuiten niemand meer inmiddels. Ik heb het over koninklijke families enzovoorts, waar nog steeds wordt bijgehouden wie het hoofd van de familie is, wie de drager is van de hoogste titel, ook binnen de familie enzovoorts, en wie de toestemming moet geven voor de huwelijken, voor al die leden van de familie enzovoorts. Omdat, ja, zo zit dat nog helemaal in elkaar. En de Nederlandse koninklijke familie niet uitgezonderd. Zo werkt dat nou eenmaal. Wie wordt de erfgenaam? Alleen meestal is het een automatisme geworden om er niet al te veel ruzie over te maken. Maar van oudsher in de Bijbel is het niet een automatisme. Dat wil zeggen, het wordt bepaald van bovenaf. En Jacob bepaalt wie het eerst geboorterecht krijgt. En hij zegt, geef het aan Jozef. En via Jozef bemoei ik me meteen met een generatie verder aan Efraïm. En daarna maakt hij een clausule erbij en zegt, maar het betreft wel eerst geboorterecht, maar het betreft niet het koningschap, want het koningschap berust bij Juda. En hij splitst de zaak, om van priesterschap maar verder niks te zeggen, want dat werd gereserveerd alsnog voor Levi. Heb u dat nog? En toen David dreigde dood te gaan, ik zeg het een beetje te populair misschien, maar zo simpel was het natuurlijk ook. Toen David dreigde dood te gaan en hij niks geregeld had over zijn erfenis, hij zal gedacht hebben, dat regelt toch altijd de Heer. Als het belangrijk is, dan doet de Heer het zelf wel, dus vooruit. Hij deed dus niks. En toen kwam zijn vrouw, een van zijn vrouwen, want hij had een hele rij, toen kwam een van zijn vrouwen bij zijn bed en die zei, David, liefje, hetgeen hetzelfde is, dus ze zei liefje, doet, David. David, die oudste overlevende zoon, die Adonia, die maakt zich op om je op te volgen. Dat hadden we toch niet afgesproken, het is ook niet naar mijn wens. Want we hadden afgesproken dat mijn oudste zoon, die van Batsheba dus, dat die zou erven. En als de biedenweerga wordt alsnog zonder plichtplegingen, wordt in razend tempo, zonder de officiële poespas, wordt alsnog Salomo aangewezen en gekroond. Heb je dat nog? Het ging niet automatisch, het wordt aangewezen. En waarom? Omdat Salomo geacht werd de unieke te zijn, de onvergelijkbare, de bijzondere. Het was iemand zoals er geen ander was. En dat was ook zo. Want Salomo is een unieke persoon uit de hele wereldgeschiedenis. De grootste koning ooit. Met het grootste rijk ooit. In elk opzicht. We hebben dat verdrongen, maar het staat wel echt allemaal in de Bijbel ook. Enzovoort. Hè? En bovendien de meest wijze man die ooit geleefd heeft. Officieel. Althans in oud-testamentische tijden. Ik wil niet zeggen dat hij wijzer was dan de Heer Jezus, maar hij wordt als de meest wijze genoemd in de Bijbel. En daarom de unieke man, de onvergelijkbare, en daarom krijgt hij het eerst geboorterecht en erft hij dus het koningschap, om zo te zeggen. En hij wordt in die positie geplaatst. En nou ja, goed, dat is een zich herhalende zaak sinds het boek Genesis. Zie? Dus het is van belang. En die dingen, die hangen aan deze wat oppervlakkige termen, enig geborene en eerstgeborene. Hoezo was de Heer de enig geborene? Heeft Maria geen andere kinderen gehad dan? Want dat wordt er dan van gemaakt, hè? Of eerstgeborene, dan moet ze er toch nog meer gehad hebben. Want iedereen weet wat er staat in Lucas 2, vers 7. Zij baarde haar eerstgeboren zoon. Prototoko staat daar. Waren er dan nog meer? Ik moet u zeggen, ja, ik denk dat er nog meer waren, maar het maakt mij niks uit, want dat is niet de betekenis van de term. De betekenis van de term is de begoer, de erfgenaam. En dan moet u weer vragen, hoezo is het dan belangrijk dat zo'n vrouw, de vrouw van een timmerman uit Nazareth, dat die een erfgenaam baart? Dan moet ik u zeggen, ja, normaal gesproken is dat voor een vrouw zelfs helemaal niet van belang. Excuses, maar, want dat mag je ook niet meer zeggen natuurlijk. Maar in Bijbelse omstandigheden zal ik dan maar zeggen, is dat zelfs helemaal niet van belang. Want het idee is dat de vrouwen een erfgenaam baren voor de man. Hoezo staat er, zij baarde haar eerstgeboren zoon. Wat er dus staat, is niet maar, zij baarde haar eerste zoon. Zij baarde de begoer, de erfgenaam, haar erfgenaam. Had zij dan iets dat ze vererven moest? Was er iets belangrijks in haar bezitting dat vererfd moest worden naar iemand anders? Dat wil zeggen naar een volgende generatie. En mijn antwoord is ja, want voor wat ik ervan begrepen heb, was Maria de drager van de troonsrechten uit het huis van David. En dat weet ik namelijk zeker, omdat er staat in meteen het eerste hoofdstuk van het Nieuwe Testament. Matthäus 1. Nee, daar staat dat die rechten terechtkomen bij Jozef, maar er staat dan bij de man van Maria. Hetgeen of volstrekt niks betekent, of het betekent dat de erfrechten van Jozef berusten op dat zijn vrouw het geërfd had. En ik moet u zeggen dat wij in Europa, met het erfrecht in die families waar ik het net over had, daar komen die dingen nogal eens voor. Dan is er geen mannelijke erfgenaam meer, dan is er alleen nog een dochter of zoiets. En dan gaat de erfenis, de troonsrechten, gaan naar de echtgenoot van die dochter. En zo'n dochter heet dan dus inderdaad een erfdochter. Staat in je woordenboek allemaal. Dan zou je er talloze voorbeelden van kunnen geven. Niet dat het zinnig is natuurlijk, want je wordt geacht die dingen uit de Bijbel te kennen. Maria was de drager van de troonsrechten. Hoe dan ook. Los van of je dat nou leest in Lucas 3 of in Matthäus 1. Bedoel ik maar, daar hoeven we het dus nou ook niet over te hebben. Maar dat is waar het over gaat. En in Lucas 2 helemaal. Want er wordt uitdrukkelijk gezegd dat Maria en zowel als Jozef uit het huis en geslacht van David waren. En daarom naar Bethlehem moesten. En daar baarden zij haar eerstgeboren zoon. Nog wat anders is dat het te meer klemt omdat de Bijbel ook nog iets zegt over, niet alleen maar over eerstelingen, de vruchten van de oogst, maar ook over al wat de baarmoeder opent is mijn. Elke eerstgeborene, niet van de man, maar van de vrouw, van het mannelijk geslacht, zegt de Heer, is voor mij bestemd. Dus als het eerste kind dat de vrouw baart een jongen is, zal die gewijd moeten worden aan de Heer, wordt die beschouwd als een eersteling. Inderdaad, als een eerstgeborene. En in de Bijbel kom je dat tegen, niet alleen in verband met de Heer Jezus, want wij vinden bij de Heer Jezus ook, want er staat ook in Lucas 2 nog vermeld, dat de dagen haar reiniging vervuld werden enzovoort, wordt de Heer Jezus inderdaad naar de tempel gebracht. En daar bemoeien zowel Simeon als Anna zich ermee enzovoort. Maar dat is de wijding feitelijk van de eerstgeborene. Hebben we dat nog? Hij is al eerstgeboren, een erfgenaam, maar tegelijkertijd bestemd voor de Heer. En dat is de betekenis van die termen dus, hè? Ik weet niet of je een pen bij de hand hebt, want ik heb geen tijd om die schriftplaatsen op te zoeken. Maar ik noem er even een paar, hè. Want dat enig geborene voor Yachid, in de zin dus van de enige, de unieke, vinden wij in Genesis 22, vers 2, 12 en 16. En daar wordt het toegepast op Isaac. Het is het hoofdstuk waarin Abraham opgedragen wordt dat hij zijn zoon zou offeren, Isaac. En dan heet het uw zoon, uw enige. En inderdaad, in de Septuaginta, Griekse vertaling van het Oude Testament, staat dus inderdaad dit woord, monogenes. Dat wil zeggen, enig geborene. Maar als u de geschiedenis kent, dan weet u ook dat Abraham op dat moment in ieder geval al twee zonen had. En dat Isaac niet de enige was. Hij was zelfs niet de eerste. Want Abraham had op dat moment twee zonen. En de eerste was Ismaël. En de tweede was Isaac. En er staat in onze Bijbels, Isaac, uw enige zoon. Zodat je nou weet dat er iets niet aan klopt. Enig dus in de betekenis van uniek. Enig betekent niet dat er geen ander is. De enig betekent dat er wellicht wel anderen zijn, maar die zijn van andere aard. Die staan op een ander niveau. Dat klopt ook, want van Isaac wordt gezegd dat hij geroepen was voor het eerstgeboorterecht al voor zijn geboorte. Want de uitdrukking in Isaac zal je het zaad genoemd worden, wordt gedaan voor de geboorte van Isaac al. Dat wil zeggen, dat stond op voorhand vast. En het was zo omdat die Isaac geboren werd door een wonder van God. Dat wil zeggen, Sarah was onvruchtbaar. Maar de Heer maakte Sarah vruchtbaar alsnog. Genast deze onvruchtbare vrouw. Soms vraag je je af, zou ze bloedvloeiend geweest zijn? Zoals beschreven met de term in het Nieuwe Testament, maar dat doet er nou niet toe. Maar ze was onvruchtbaar. En de Heer maakte haar vruchtbaar met opzet om deze zoon voor te brengen. En zulke dingen kunnen niet gezegd worden van Ismaël. En het maakt Isaac dus toch tot de onvergelijkbare, de unieke zoon van Abraham. Heb je dat nog? Zodat je leest in je Statenvertaling enige, maar je weet dat het niet betekent dat er geen anderen zijn. Je moet dat gewoon weten. Ja, Giet. Je hebt het ook in Richteren 11 vers 34, gaat het over Jefta. Die had een dochter, dat heet een enig kind. Dat betekent niet dat het een lollig kind was. Hoewel, dat was ze misschien wel, dat weet je maar niet. Ze was enig kind. Of er nog meerdere kinderen waren, dochters, ja, dat weet ik eigenlijk niet. Maar het woord enig wil zeggen dat dat verder geen rol speelt. Ze is de unieke. En daar blijft het bij. Meer valt daar niet over te zeggen. Fraaier is het als we daarna terechtkomen in de psalmen. Ja, ik zal het opzommen. Je vindt er in de psalmen in psalm 22 vers 21. En het is vertaald met eenzaam. sterker nog als zelfstandig naamwoord. Dus eenzame. Psalm 22 vers 21, dan 25 vers 16, 35 vers 17 en 68 vers 7. Vier keer. En de strekking van die versen is: red uw eenzame van het zwaard of van het geweld van de jonge leeuwen, uw eenzame. Want ik ben eenzaam, Psalm 68 vers 7, want ik ben eenzaam en ellendig. En de vertalers hebben het woord opgevat als negatief, met een negatieve gevoelswaarde. En ik protesteer daartegen, omdat het woord normaal die betekenis niet heeft. Het wordt ook alleen maar in deze verse in de psalmen vertaald met eenzaam. Maar ik houd erop dat dat fout is. Het had gewoon moeten zijn met enig, namelijk uniek. Niet in de zin van zielig en ik ben maar alleen. Maar in tegendeel, ik ben de onvergelijkbare. Als er dan wel iemand gered moet worden, want deze verzen zijn allemaal gebeden om redding, red uw eenzame van, enzovoorts. Als deze dan al gered moet worden, is het omdat hij uniek is, want het is natuurlijk gewoon Christus die geacht wordt deze woorden te spreken. Dat wil zeggen de Heer Jezus. Ik hoop dat dat duidelijk is. En voor zover het woorden waren van David, wanneer was hij dan alleen? Dat was altijd met een groot gezelschap. Hij werd wel naar het leven gestaan. Maar hij was uniek, omdat David, nou ja, David verschijnt pas op de bladzijde van de Bijbel als hij tot koning gezalfd wordt. Daar begint het mee. En het maakt hem tot uniek. Hij is de drager van deze belofte. Hij wordt aangesteld in de koninklijke lijn vanaf Juda. En hij wordt daarmee aangesteld als stamvader van de beloofde Messias, enzovoorts. Als er iemand gered zou moeten worden uit de dood of wat dan ook, zou het deze man zijn, David. Dat gezegd hebbende, kunnen deze woorden dus alsnog gelegd worden in de mond van de Heer Jezus. Daar horen ze ook thuis, want die psalmen gaan daarover feitelijk. En Jezus was de onvergelijkbare. Hij was degene die gekomen was om de wil des vaders te volbrengen. Eerst in zijn vernedering, enzovoorts. Hij zou de Messias zijn. Dat was zijn roeping. En als er iemand dus verlost moest worden uit de dood, dan dus hij, de unieke. En zo zou het woord vertaald moeten worden. Net als in de andere schriftplaatsen dus. Daarna kom je dat monogenes nog tegen in Spreuken 4, vers 3. In Jeremia 6, vers 26. Die is wel aardig, want in Jeremia 6, vers 26 wordt de uitdrukking toegepast op het Joodse volk, dan wel op Jeruzalem, dat ten onder zou gaan. Het was weliswaar enig, maar het zou niettemin verdorven worden. En in Jeremia 6 vers 26 gaat dat over Juda, tweestammenrijk. En vervolgens in Amos 8 vers 10 worden dezelfde termen gebruikt, ook monogenes. Maar nu worden ze toegepast op het tienstammenrijk. Dat overigens al 100 jaar eerder voor het tweestammenrijk ten onder ging. Waarbij dus het hele volk beschouwd wordt als een enig geborene, als onvergelijkbaar. Dat was het ook, want het volk was de drager van Gods beloften. Daarom was het een uitverkoren volk, enzovoorts. Hebben we dat nog? Dat specifieke, unieke volk. Jachid, dat is wat het is. En de laatste keer in het Oude Testament, dan heb ik alle schriftplaatsen genoemd, de laatste keer in het Oude Testament dat monogenes genoemd wordt, enig geboren, dat is in Zacharia. Zacharia 12. Dat is het beroemde vers, vers 10. Doch over het huis Davids en over de inwoners van Jeruzalem zal ik uitstorten de geest der genade en der gebeden. En zij zullen mij aanschouwen, die zij doorstoken hebben. En zij zullen over hem, zij zullen over hem rouwklagen als met de rouwklagen over een enige zoon, monogenes. de unieke, de bijzondere zoon. Maar wat is er zo enig, zo uniek aan een zoon? En het antwoord is, het is die unieke zoon omdat het de erfgenaam is van de titel. Het is een beetje navrant om te zeggen, maar onze Nederlandse koning heet Willem-Alexander, maar hij was de unieke, want hij had weliswaar broers, maar hij was de erfgenaam officieel volgens de regels van de wet enzovoort. Hij was de erfgenaam van de troon, de anderen niet. Nou ja, reserve. Maar het is dus niet hetzelfde, zie. En hij heeft weer drie dochters, maar de oudste heet de prinses van Oranje, omdat die geacht wordt de erfgenaam te zijn van haar vader, de anderen niet. Er is verschil tussen, zie. En dat is met deze uitdrukking. Rouwklagen over een enige zoon. Hier wordt dus het woord monogenes, enig geboren in het Grieks, van toepassing gebracht. Uiteraard op de Heer Jezus, want daar gaat het over. Hè? En de aardige van het vers is dat het er nou nog een keer staat in een synoniem parallelisme. Dat is niet bijzonder, maar het aardige is dat nu het andere woord gebruikt wordt. Namelijk, zij zullen over hem bitterlijk kermen, dat is hetzelfde als rouwklagen. Gelijk men bitterlijk kermt over een, en dan staat het andere woord, prototokos, in de Septuagint. En in het Hebreeuws dus, begoer. En je kan dus hier goed zien dat die beide termen dezelfde betekenis hebben. Het is de unieke, omdat hij de erfgenaam is. Het is de unieke zoon, omdat hij het eerst geboorterecht erft. En als die doodgaat, is dat zeer tragisch. En de rouw daarover zal alsnog gedaan worden, om zo te zeggen. Bedreven worden, want het is wat hier wordt aangekondigd. En dit is de laatste keer dat we de term lezen in het Oude Testament. Althans in onze Bijbels. En daarna komen we in het Nieuwe Testament terecht. Officieel in Matthäus 1, vers 25 bij, ik zeg het nou verkeerd, maar ik ga die zin afmaken. Matthäus 1, vers 25, maar dat is prototokos, dat wil zeggen eerstgeborene. Maar in Matthäus 1, vers 25 schijnt de uitdrukking niet te staan. Berust op een misverstand. Is een keer door iemand ingevuld, maar het hoort er niet te staan. Maar het maakt niet uit, want het staat toch in Lucas 2, vers 7. En nu hebben we het dus over prototokos, want monogenes vind je in het Nieuwe Testament in Lucas 7 over de jongeling van Nain, de enige geboren zoon zijner moeder. In Lucas 8 over het dochtertje van Jairus, de enige dochter, maar ze zijn allebei, de jongeling van Nain en dochtertje van Jairus, een uitbeelding van Israël. Dat bijzondere volk, dragers van het eerstgeboorterecht onder de volkeren. Want de enig geboren zoon van zijn moeder uit Nain is een beeld van de 10 stammen van Israël. En het dochtertje van Jairus is een beeld van de 2 stammen van Israël. Van de overste van de synagoge. Maar die woorden duiden dus, dat moet je vasthouden, sowieso, ze duiden op het erfrecht. Ze zijn belangrijk omdat het gaat om de erfopvolging. Dan heb je nog die maanzieke knaap, dat is in Lucas 9, waarvan de vader zei, hij is mij een enig geborene. Maar de maanzieke knaap, dat leg ik een andere keer wel weer uit, de maanzieke knaap is zoals al die andere figuren in de Bijbel net zo goed een uitbeelding van 10 stammen van Israël die genezen worden. En de maanzieke knaap is een beeld van Israël overgegeven aan de dienst aan de afgoden en in de macht van de demonen dus. Maar op het moment dat het nieuwe verbond aanbreekt en het een ontmoeting krijgt met de Heer Jezus Christus, worden die demonen uitgedreven en wordt die afgoderij uitgedelgd enzovoort. En sindsdien hebben we te maken met een christelijk volk. Nou, sindsdien hadden we te maken met... Oké, het is een beetje achterhaald, maar ik hoop dat u begrijpt wat ik nu zeg. En zo niet, jammer, maar dan hebben we het een andere keer wel weer erover. Maar hij wordt beschouwd als, hij is mij een enig geborene. Dat wil zeggen, erfgenaam. En daarna ben je terecht in Johannes 1... voor enig geborenen. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, vers 14. Als de enig geborene van de vader. Als de erfgenaam. Als de zoon die aangesteld zou worden. En in vers 18 staat het ook: de enige geboren zoon die in de schoot des vaders is, heeft hem ons verklaard. De erfgenaam. En de meest bekende is natuurlijk die van Johannes 3, vers 16 en 18 trouwens. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. En de vraag is of het ons wat uitmaakt of hij de enige was of dat er nog anderen waren. En het antwoord is, het is de verkeerde vraag, want het heeft met het woord niks van doen. Dat lijkt wel zo, maar het heeft er niks mee van doen. Het is die zoon die aangesteld is in het erfrecht. Ik aarzel altijd wat om het te zeggen, maar Johannes 3, vers 16 spreekt dan ook inderdaad niet over de kruisiging, maar spreekt over Christus, gezeten aan de rechterhand Gods, uitermate verhoogd tot in de hemel. Dat staat in de versen die eraan voorafgaan. De zoon des mensen moest verhoogd worden, en inderdaad, de zoon des mensen is verhoogd, want Christus is verhoogd tot aan de rechterhand Gods. Zo staat het daar. En daarom heeft God, in die positie heeft God hem gesteld tot een verzoening, staat er dan in Romeinen 3. En hier staat gewoon, God heeft zijn enige geboren zoon gegeven, de rechterhand Gods, opdat een ieder die in hem gelooft, die naar hem opziet, zoals naar de verhoogde slang, die daar een beeld van is, opdat een ieder die naar hem opziet, niet verderven, maar eeuwig leven hebben. We hebben zo'n lied dat zegt, door een blik op het kruis is er leven en heil. Strikt genomen, leerstellig is dat onjuist, hè? Want dat is niet zo. Dat kruis is een uitdrukking van de dood. Zie? Het gaat om de opstanding. Of je moet van goede willen zijn, dat ben ik altijd. Want dan denk ik, nou ja, de blik op het kruis wil zeggen, het kruis is leeg. Nee, is hij niet. Het graf is ook leeg. Hij is hier niet, hij is opgestaan. Die vind ik ook goed. Maar toen maar weer. Maar Johannes 3, vers 16 gaat om aan de rechterhand Gods. En het vers 18 ook. Want degenen die niet geloven zijn al veroordeeld omdat ze niet hebben geloofd in de naam van de enig geboren monogenes. De onvergelijkbare is geen ander zoon van God. We hebben geen andere keus. Of zoals Petrus het later zegt, met heel andere woorden. Er is onder de hemel geen andere naam gegeven waardoor wij moeten zalig worden. Nou, dan hebben we hetzelfde woord natuurlijk nog in 1 Johannes 4, vers 9. God heeft zijn enige geboren zoon gezonden. En los van het rijtje heb je ook nog Hebreeën 11, vers 17, maar daar slaat het op Isaac, die daar geofferd wordt. Het wordt daar aangehaald. En dan heet het inderdaad, Abraham heeft zijn enige geborene geofferd. En die is natuurlijk ontleend aan Genesis 22, waar we waren. Dan hebben we alle schriftplaatsen gehad waar monogenes gebruikt wordt. In het Oude Testament en in het Nieuwe. En prototokos, dat wil zeggen eerstgeborene. Ja, dat vind je dus in Lucas 2, vers 7 bij Maria. Zij waren haar eerstgeboren zoon. En daarna leerstellig meteen in Romeinen hoofdstuk 8. En die is van belang. En bij Romeinen 8 zijn we straks in de inleiding ook begonnen. Romeinen 8, waar staat in vers 29, want die hij tevoren gekend heeft, heeft hij ook tevoren verordineerd, dat wil zeggen de gelovigen, hè, daar gaat het over, God heeft hen ook tevoren verordineerd, den beelde zijn zoons gelijkvormig te worden, opdat hij de zoon zij, maar nu staat er, opdat hij de eerstgeborene, prototokos, als het Hebreeuws was, zou het dus staan, begoor, opdat hij de eerstgeborene zij, samen met, onder, te midden van, vele broederen. En wat hier gezegd wordt, maar ik kan moeilijk het grote verband nou bespreken. Maar wat hier gezegd wordt, is dat niet alleen Christus zelf eerstgeboren is, maar wij als gelovigen van vandaag worden veranderd naar het beeld van Gods Zoon, opdat wij deel zouden hebben aan zijn eerstgeboorte. Dat wil zeggen aan zijn begoor, aan zijn eerstgeboorterecht. Want dat is wat er staat. Opdat hij de eerstgeborene zij samen met, want onder is eigenlijk een te zwakke vertaling, samen met vele broederen. En die sluit aan bij waar ik niet meer op terug wil komen, maar dat was Jacobus 1, waar dan inderdaad staat, God heeft ons gebaard door het woord der waarheid, omdat we zouden zijn eerstelingen, zijn er schepselen. En hier heet het eerstgeborenen. Later nog, maar daar kom ik zo op, want ik hou het even op deze Bijbelse volgorde. Want hierna, na Romeinen 8, vinden we eerstgeborenen in Colossense 1, twee keer. En daar gaat het daadwerkelijk over de opgestane Christus. Colossense 1, dat is vers 15. Waarvan Christus staat, de welke het beeld is des onzienlijke Gods. Hij sluit dus meteen aan bij Romeinen 8, waar we net waren, over dat beeld, hè? Uitgedrukte beeld. De welke het beeld is van de onzienlijke God. Hij is de eerstgeborene aller creaturen. Let op dat er niet staat, hij is de eerste. En ook, je moet niet doen alsof dat er staat. Het hele woord eerste staat er dus ook niet, eigenlijk. Ja, in het Grieks wel, maar het punt is dat die Griekse term prototokos de betekenis meekrijgt van het Hebreeuwse woord waarvan het de vertaling is in de Septuagint. Dus begoor. Hij is die zoon met dat erfrecht. Hij is de hoogstgeplaatste onder alle creaturen, schepselen, in wat platte Nederlands. Dat wil zeggen, hij staat aan de top van de hiërarchie. En dat is wat het eerstgeboorterecht namelijk met zich meebrengt. Elders heet het gewoon, God heeft hem uitermate verhoogd. Of het heet, God heeft hem gezet aan zijn rechterhand, ver boven alle overheid, de kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt. Dat was in de Efezebrief, de parallele brief om zo te zeggen. En hier heet het gewoon, hij is de eerstgeborene, de begoor van alle schepselen. En daarna staat het er nog een keer. En hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente. Hij die het begin is, de eerstgeborene, weer dezelfde term, uit de doden. Hij heet dus de begoorde eerstgeborene van alle creaturen. En in tweede instantie heet hij de eerstgeborene uit de doden. Want het punt is dat de eerste uit de doden is dus meteen de eerste, daarmee ook de hoogste, tenzij anders vermeld, van die nieuwe schepping. En daarmee wordt hij de hoogste van de hele schepping. En dat is de andere uitdrukking, de eerstgeborene aller creaturen. En de hele uitdrukking dat de Heer is opgestaan van tussen de doden uit, want dat is de betekenis natuurlijk, uit de doden, impliceert, sluit in, zijn eerstgeboorterecht. Het is met achterlating van al die anderen dat hij opstond. Hebben jullie dat nog? Met achterlating van al die oud-testamentische doden die eerder dan hij gelovigen waren en eerder dan hij gestorven zijn. Ze moeten gewoon wachten, ze moesten wachten, ze moeten nog steeds wachten, overigens. Maar het wachten eerst op de opstanding van de Heer Jezus Christus zelf, opdat hij in alles en in allen, vers 18 weer, de eerste zou zijn. Hebben jullie dat? De eerstgeborene. En wat hier heet de eerstgeborene uit de doden, heette in 1 Korinthe 15, waar we min of meer begonnen, heette de eersteling. De eerste vrucht van de oogst. Maar de betekenis van de termen is volstrekt gelijk. Daarna vind je de uitdrukking nog drie keer in Hebreeën. En dan heb je het gehad. Dat is in Hebreeën 1 vers 6. Dat heb ik straks uit het hoofd al genoemd. Als zij wederom, nou ja, wederom wil zeggen, we citeren nu nog een tekst. En dus als hij de eerstgeborene inbrengt in de wereld, zegt hij, en dat alle engelen Gods hem aanbidden. Waar dat precies staat, doet er nou niet toe. De gedachte hier is duidelijk genoeg. God presenteert zijn eerstgeborene. Hij presenteert hem, brengt hem in de wereld. met de mededeling: iedereen is aan hem onderworpen en ook de engelen die wij als hoog beschouwen, zouden hem aanbidden, dat wil zeggen, zouden zich aan hem onderwerpen. En dat is waar dit hoofdstuk over gaat, hè? Vanaf vers 4 van Hebreeën 1 gaat het daarover, over hij is treffelijker geworden dan de engelen. Maar het is op basis van dat eerstgeboorterecht dus, hij brengt de begoor in de wereld. En daarna vinden we eerstgeborenen genoemd in Hebreeën 11 vers 28, maar daar gaat het over de eerstgeborenen uit Egypte die gedood werden toen God zijn eerstgeborenen uit Egypte verloste, het hele volk Israël, want daar ging het natuurlijk om. Maar ik laat hem verder nu buiten beschouwing, maar dan heb ik in ieder geval al die teksten genoemd. En daarna hebben we Hebreeën 12. Die is mooi. Want daar staat de uitdrukking, eerstgeborene in het meervoud, in vers 23. En nu is het niet nieuw meer, nu hebben we het al minstens twee keer gelezen. Namelijk, gij zijt gekomen tot de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen. En hij sluit dus aan bij Romeinen 8. Hij zou de eerstgeborene zijn samen met vele mede-erfgenamen, broederen, zodat je een hele verzameling eerstgeborenen krijgt bij elkaar, als clan, als volk. Hebben jullie dat nog? Ik weet niet of dat onderweg tot u doorgedrongen is. Want je kan één hebben die eerstgeboorterecht heeft, maar je kan ook hebben een hele groep die ten opzichte van andere groepen eerstgeboorterecht heeft. Zoals je hebt één volk van eerstgeborenen, dat is van oudsher in principe Israël. Want zo heet het, hè? Israël is mijn zoon en Efraïm is mijn eerstgeborene, mijn begoor. Israël wordt geacht aan de spits, heet dat, der natiën, der volkeren te staan, zoals het Oude Testament dat formuleert. En binnen Israël heb je hetzelfde verhaal nog een keer. Want in Israël heb je ook weer één stam die binnen Israël weer het eerstgeboorterecht heeft. Maar ja, het is ook het oude verhaal van je hebt een volk en binnen het volk heb je een bepaalde familie, een bepaalde clan. En daarbinnen heb je een bepaald gezin en binnen het gezin is weer één aan de kop en dat is dan de koning. En daaronder heb je het hele koninklijke huis en daarna heb je de koninklijke familie, die is veel breder dan het koninklijk huis toch. En daaronder heb je het volk enzovoort. En soms ook nog maar een deel van het volk, want het probleem is natuurlijk toch dat wij in Nederland zitten met een koninklijk huis dat eigenlijk Fries is. De Friese tak van de Nassau's, dus vandaar die Friso. Johan Willem Friso enzovoort. Hè. Dus ik bedoel, maar je krijgt gradaties daarin. Dat eerstgeboorterecht kan dus berusten bij een hele categorie. En dat is in dit geval ook zo. Christus de eerstgeborene samen met een hele gemeente van eerstgeborenen. Zoals dus in Romeinen 8 en zojuist ook in Colossense trouwens. En daarna moet ik er nog een noemen, want het woord staat ook in een net iets andere vervoeging van het woord eigenlijk, in vers 16. Waar staat dat niet iemand zei een hoereerder, Hebreeën 12 vers 16, of een onheilige gelijk Ezau die om het spijzen het recht van zijn, en dan staat er heus ook gewoon prototokos of prototokia of weet je veel wat, dat doet er ook niet toe, die om het spijzen het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. En daarna, gij zijt gekomen tot een gemeente van eerstgeborenen. Het impliceert dat wij geacht worden eerstgeborenen te zijn, geroepen voor dit erfrecht, om te delen in de heerlijkheid van Christus. Maar je zou dat eerstgeboorterecht kunnen verkwanselen, verspelen. Dat is altijd al zo geweest. Dat je het kunt kwijtraken. Dat je dingen kunt doen waardoor je jezelf disqualificeert. Heb je dat nog? Ik zou er bijna voorbeelden geven uit de familie van Oranje Nassau, maar laat ik dat maar niet doen. Maar dat gebeurt inderdaad wel. En in de Bijbel vind je dat natuurlijk ook terug. En dit is er één van. Ezau verkwanselde dat feitelijk. Er geen belang bij. Maar het betekent voor ons alleen wat als wij van nature en op grond van onze wedergeboorte geroepen zijn in of binnen of voor dat eerst geboorterecht. En ons wordt dan gezegd, maar je kan het kwijtraken. Je moet je dan wel overeenkomstig gedragen, of met een wat zware term, wij zouden wel wandelen waardig de roeping waarmee wij geroepen zijn, met dank aan Efeze 4. Er zijn talloze schriftplaatsen die dit allemaal leren. En eigenlijk al die dingen, eigenlijk al die nieuwtestamentische brieven zijn alleen maar te begrijpen als je doorhebt dat de gemeente deelt in het eerst geboorterecht van Christus en dat die gemeente inderdaad slechts bestaat uit de gelovigen sinds de opstanding van Christus en tot aan zijn wederkomst uiteraard, want er is een termijn voor bepaald. En daarna, de laatste keer dat de term voorkomt, is in Openbaring 1 vers 5, waar de Heer Jezus zich voorstelt als de eerstgeborene uit de doden. En ik moet u zeggen, dat als je echt denkt dat dat betekent dat hij is de eerste die opstond, dan moet ik u zeggen, dat is erg triest hoor. Dat valt in de categorie minimalistische exegese. Dat wil zeggen, hoe maken we er zo min mogelijk van? Want dat betekent natuurlijk, hij is degene met de hoogste rechten. Het geeft hem zijn hoedanigheid, zijn rechten op de troon van dat koninkrijk dat geopenbaard zal worden en waarover het boek Openbaring nou eenmaal spreekt. De eerstgeborene uit de doden, de begoer die opgestaan is uit de dood en daarmee niet alleen het eerstgeboorterecht ontvangt, maar ook definitief voor altijd. Voor zover het eerste geboorterecht van Christus gekoppeld wordt aan zijn priesterschap, heet het dan ook dat hij dat geworden is naar de kracht des onvergankelijke levens. En voor zover het gekoppeld wordt aan koningschap, heet het, de stoel zijns koninkrijks zal niet wankelen in eeuwigheid, of gewoon zijn koningschap zal geen einde nemen. Op de troon van David, enzovoorts. Dat is waar het over gaat. Dat wil zeggen, dat hele begrip eerste in de zin van volgorde, dat mag je gewoon vergeten. Het begrip geboren in de beide uitdrukkingen betekent überhaupt niks. En wat je moet leren is dat de termen eersteling, eerstgeboren en enig geboren in de praktijk alle drie volstrekt dezelfde betekenis hebben. Ze duiden op de hoogste rechten, met name dus die van Christus, want dat is uiteraard van meer belang voor ons dan de hoogste rechten van Isaac of zoiets. Of van de Egyptenaren, of wat het maar was. En daarom staan wij daarbij stil. Wij hebben van doen niet maar met iemand die in het verleden iets gedaan heeft, eindigend in sterven. Ik bedoel, de Passion. Ik hoef het maar te roepen, denk ik. En dan, nee, ik hoef van u niet te weten wat u daarvan vindt of zo. Ik heb me al zo vermoeden. Ik zal u er ook niet meer lastig vallen. Maar één ding weet ik zeker. Ik wil er niet van weten. En sorry, zelfs, al ben ik dan muzikant, zelfs wil ik niet naar de Matthäus Passion. Om de dood eenvoudige reden. En dan heb ik het al gezegd. Om de dood. Het houdt daarop. En soms denk ik, want soms ben ik wat cynisch. Komt ook met de leeftijd, vrees ik. Maar dan denk ik, ja, daarom zijn het zulke populaire stukken. Het een op hoog cultureel niveau en op andere het hoog commercieel niveau, voor mijn part, zal ze beide wel onrecht doen, nou, maar vooruit. Maar of je nou die van Bach hebt of die populaire, die van de EO zeg ik dan maar, ze eindigen sowieso in de dood. En waarom vindt men dat zo mooi en prachtig? Omdat men dan van hem af is. We zullen ons hem nog lang herinneren. Maar als eens het voorbij is, jammer. U weet wel. Het was leuk, dat was eenmaal, zeggen de Duitsers dan. Dat was het dan en we gaan over tot de orde van de dag en voorlopig krijgen we niet meer zo'n voetballer. Of, dat slaat er ergens anders op. Maar zoiets. Weet u wel, dan is het verleden tijd. Maar dat is het niet. Het evangelie is net andersom. Die zegt, ja zeker, hij heeft in de tijd ooit, hoe heet het? Ik wil het letterlijk citeren, Hebreeën 1. Hij heeft in de tijd de reinigmaking onze zonden door zichzelf teweeggebracht. Maar het staat notabene in een tussenzin. In een bijzin. Hij is namelijk, nadat hij de reinigmaking onze zonden in zichzelf teweeggebracht heeft, gezeten aan de rechterhand der majesteit in de hoogste hemelen. En als ik dan de rest van Hebreeën moet samenvatten, dan zeg ik, als de eerstgeborene. In de hoop dat we de betekenis van die term, het gewicht van die term, kennen. En daar begon onze broeder straks mee in zijn inleiding uit Romeinen hoofdstuk 8. Christus is het die gestorven is tot je dienst. Maar wat meer is, hij is ook opgewekt. En hij is aan de rechterhand Gods, hij leeft en hij doet een werk aan ons en in ons. Dat heet dan samenvattend, hij leeft om voor ons te bidden. Zoals het later gezegd wordt van de hoge priester. Zie? En in Romeinen 5 staat dat dan ook. Hè? Hoeveel te meer, nu hij leeft en wij verzoend zijn, hoeveel te meer zal hij ons behouden van de toorn. Logischerwijze. Het gaat om dat wij een levende heiland hebben. Hij heeft in het verleden inderdaad iets volbracht waardoor hij nu in die positie terechtgekomen is. Hij heeft die weg afgelegd. Hij heeft de prijs betaald daarvoor. Zal het tot je dienst. Goede vrijdag heet zoiets. Maar het is nu Pasen. Dat wil zeggen, dat blijft het ook altijd. En ik wijs het dan maar op. Dat inderdaad Pesach, en ze wordt ook niet als feest beschouwd, maar daarna komt het zevendaagse feest. Als uitbeelding eigenlijk van de eeuwigheid, want dat is het dan. Wij zijn verlost geworden, het Judaïsme is weggedaan en we hebben een levende Christus die voor ons zorgt. En vandaar dat we zo'n geweldig plaatje voorgeschoteld krijgen, ik zeg het maar weer met eenvoudige woorden, en in de haast natuurlijk altijd. Zo'n geweldig plaatje voorgeschoteld krijgen in Johannes, hoofdstuk 13 tot en met 17. De hele situatie van de Heer en zijn discipelen in de opperzaal, aan de tafel. Want die eerstgeborene is de koning en hoge priester, naar de ordening van Melchizedek, die optreedt als tafelheer. Dat wil zeggen, hij brengt voort, Genesis 14, brood en wijn. En in Johannes 17 noemt men het hoge priesterlijk gebed, avant la lettre, waar zwaar tegen geprotesteerd is, maar ik vind het geweldig. Hoge priesterlijk gebed, waar we de Heer vinden aan de tafel, en waarbij hij een gebed uitspreekt van een heel hoofdstuk notabene. En waarin hij spreekt over de eenheid van hem met de zijnen die God hem gegeven heeft. Kortom, hij spreekt daar over de eenheid van de gemeente. En het is natuurlijk een hoge mate profetisch voor wat eigenlijk pas drie dagen later in principe tot stand zou gebracht worden in zijn opstanding. En daar leven wij uit. En die passion, ja, sorry, ik weet het, maar dat is niet actueel. Actueel is zijn opstanding uit de dood en zijn tegenwoordige, niet maar positie ook, zo van dat is mooi, God heeft hem beloond en als resultaat van zijn arbeid heeft God hem gezet aan zijn rechterhand en hem een speldje opgedaan, dan wel een kroontje op het hoofd gezet of voor mijn part een hele grote kroon hoor, prima allemaal en dat is het dan, maar dat is niet zo. Het punt is dat daar in die positie hij alsnog een werk doet. Eerst aan ons, dat wil zeggen de verzameling, de opbouw van de gemeente collectief. Maar daarmee doet hij een werk in u en mij hoogst persoonlijk. Want niet alleen wij, u en ik individueel leven en zitten aan zijn tafel. Aan de tafel des konings. Lees het maar eens na in het Oude Testament, want het komt nog eens voor. Zit aan de tafel des konings. Het is bovendien een klassiek gegeven dat vanuit het koninklijk huis inderdaad sommige mensen onderhouden worden. En die dus van de koning een bijdrage krijgen voor hun activiteiten of als beloning of wat het maar was. Of als waardering van wat mensen gedaan hebben of nog zullen doen enzovoorts. En dat gebeurde gewoonlijk onder de tafel door. Dat wil zeggen, nee, het was al officieel geregeld, maar het werd niet aan de grote klok gehangen. Eten van de tafel des konings, zoals Mefiboset in de tijd, bij David. Zo zitten wij aan bij de tafel des heren. Niet alleen nu met deze tekenen van brood en wijn, maar elke dag van ons leven. En hij geeft ons zijn leven, zijn brood, zijn wijn. Het is allebei een uitbeelding van zijn leven. En hij zegt, neem een tandje. Drinkt allen daaruit. Dit is mijn lichaam voor u. Neemt eet. Enzovoorts. Dat is wat hij doet. En de tragiek van het christendom is dat in het algemeen is het verboden om eraan deel te nemen. Of althans, als je het doet, krijg je er grote problemen mee. En van de week was ik donderdag, dat was de dag volgende vrijdag, was ik in een zalencomplex in Den Bosch eigenlijk, Rosmalen. En daar kwamen bij elkaar een pak een beetje 170 Jehova's getuigen die daar hun avondmaal zouden vieren. En ik was daar in de bijeenkomst onder leiding van Wim de Goeie. En die legde mij uit hoe dat dan gaat bij de Jehova's getuigen. Die krijgen die schaal voor doorgegeven. En dan kijken ze ernaar en dan geven ze hem door naar de volgende. Dat wil zeggen, ze mogen er niet aan deelnemen. Zie? En zo gaat het dan dikwijls. Dat wil zeggen, het is er wel, maar niet voor jou. En de Heer zegt het tegenovergestelde. Neemt eet. Of wat de wijn betreft, drinkt alle daaruit. En bij de Rooms-Katholieken krijg je dan nog iets dat voor het brood moet doorgaan, maar daar word je niet verzadigd van, hoor. Op geen enkele manier. En voor wat betreft, drinkt alle daaruit. Wat had je gedacht? Dat krijg je echt niet. Er is iemand die zegt voor u allen. En neemt een diepe teug wellicht. Dat weet ik niet precies, maar ja, wij lachen erom natuurlijk. Maar dit is ook symboliek, hè? Het is symptomatisch namelijk. Dat kan alleen maar psychologisch, dan wel filosofisch, dan wel typologisch verklaard worden. Zo van, het is er wel, maar je mag er niet aan deel hebben. Maar het is de Heer die zegt, nee, het is mijn tafel, het is niet alleen voor mij. Kom. En wat elders heet, dat we met vrijmoedigheid zouden naderen tot de troon der genade, heet voor de gelegenheid dat we met vrijmoedigheid in zouden gaan in de zaal, abusievelijk opgevat als bruiloftszaal, maar de zaal van de maaltijd, de opperzaal, eventueel in die plaats die bereid is door die merkwaardige figuur die niet bij name genoemd wordt, de heer Almoni, Ploni, weet u wel, Ploni, Almoni, enzovoort. En daar nodigt hij ons. En dat is onze tegenwoordige positie. Bij hem, die gegeven is alle macht in hemel en op aarde, de enige geborene, de eerstgeborene, de eersteling, zitten wij aan tafel, opdat wij aan zijn eerstgeboorterecht zouden deel hebben. En onderweg naar de openbaring daarvan eten wij van wat hij ons geeft. Dat het een uitbeelding is primair van het woord, dat lijkt me duidelijk, want al wat hij doet, doet hij door zijn woord. En daarom zijn we hier. Ik zeg altijd, wij vieren niet al te vaak avondmaal. Ik neem er nooit het initiatief toe eigenlijk. Ik wacht altijd tot iemand anders zegt, kunnen we dat niet eens doen? Dan denk ik, oké, prima. Maar ik moet aan de andere kant zeggen, wij doen het eigenlijk altijd. Hè? Dat wil zeggen, wij komen samen, openen het woord en voeden ons met het woord dat hij ons geeft. En daar is het natuurlijk een uitbeelding van. Het is dat waar wij alle dagen uit leven en waarvoor wij hem willen danken. Wij willen u dankzeggen, trouwe Vader in de hemel, te mogen behoren tot die gemeente van eerstgeborenen, tot uw eigen volk, dat u zich verzamelt, roept, verkiest uit de tegenwoordige boze eeuw, dat u apart zit en dat u bekwaam maakt om u te dienen nu en in alle eeuwigheid. We zeggen u dank dat we mogen leven uit die christelijke normen en waarden, die normen en waarden die voortkomen uit uw nieuwe verbond. Uit uw genade en barmhartigheid waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Die voortkomen uit de rijkdom van het evangelie. De kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft. En we danken u te mogen weten dat waar wij tot u komen en onze harten openen voor u, opdat u uw woord daarin zou schrijven en daarmee in onze levens, dat daarbij veranderd worden naar de inwendige mens, in ons denken, in ons gemoed. En het richt ons op andere dingen dan waar de wereld zich mee bezighoudt. Het richt ons op uw heerlijkheid die in de toekomst alsnog zou geopenbaard worden. En we danken u dat waar wij enerzijds weten dat wij voor de wereld als zodanig niks kunnen doen, dat wij aan de andere kant weten dat binnen afzienbare tijd onze heiland zal verschijnen in glorie op aard. Dat wij voor die tijd hem tegemoet zullen gaan in de lucht en daarna betrokken zullen worden alsnog in de openbaring van uw koninkrijk, wanneer u zelf orde op zaken zult stellen in deze wereld. De volkeren zult brengen waar zij zijn moeten. Boven alles de gelovigen zult brengen in uw koninkrijk. We danken u dat we daarna mogen uitzien. Over alle omstandigheden heen. Over de dagen van benauwdheid en verdrukking heen. Die over de wereld zullen komen. In de wetenschap dat deze dingen weliswaar moeten geschieden. Maar dat het moet leiden tot de openbaring. Definitief. Van uw heerlijkheid, die van de koning der koningen en de heer der heren. Wij danken u voor het grote voorrecht deze dingen te mogen leren verstaan, te mogen leven uit deze dingen, opdat wij onze hoop zouden stellen, niet op de ontwikkelingen om ons heen, maar integendeel op u die gesproken hebt. Amen.